Goedemorgen voor een ieder tegen wie ik het nog niet heb gezegd. Wij laten vanmorgen de stilte van ons hart vullen vanuit Daniël 7. Dus voor wie meeleest. De meeste van ons die kennen Daniël als de droomuitlegger. Daniël die was degene die de droom uitlegde aan Nebukadnezar. Dat hij gedroomd had van het immense beeld, waarvan het hoofd van goud was, de borst en de armen van zilver, de buik en de lendenen van brons, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En nou ja, voor zover we dat in kunnen schatten, was Daniël nog maar 20 jaar jong toen hij daarvoor Nebukadnezar verscheen en hem die uitleg kon geven over dat beeld en de betekenis. Wanneer we Daniël 7 lezen, zitten we ongeveer 50 jaar later. Dus Daniël is om en nabij de 70 en nu overkomt hem zelf een droom. En die droom die gaan we lezen. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op en de kern van de zaak omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe, totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet, en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. En men zei het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug, en het dier had vier koppen, en het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen reed daartussen op. En 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe, totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen ik keek, vanwege het geluid van de grote woorden die... Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe, totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd. En aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. En ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou, tot zover deze eerste lezing. Straks lezen we met elkaar nog een stukje uit Markus 13. Maar waar ik vanmorgen bij stil wil staan met u, met jou, is dat wat er ook gebeurt, het loopt de Heer niet uit de hand. We dromen allemaal. Ik hoor wel eens mensen zeggen, nou ik droom nooit. Dat schijnt niet te kloppen, we dromen allemaal. En als je dan zegt, maar ik droom nooit, zeg je meer van, ik herinner mijn dromen nooit. Want 's nachts lijken onze hersenen keihard aan het werk te zijn van wat we overdag hebben meegemaakt. En dat moet ergens tot rust, tot stilstand komen. En dat gebeurt onder andere in dromen. De meeste dromen die we ons herinneren, dat zijn dan toch vaak de enge dromen, de nare dromen. Dromen waarin je 's nachts in je slaap zomaar inglijdt en waarin je het liefde weer uit wil stappen, maar het lukt niet. Je hebt er de hand niet in, de regie niet in. En wie helpt je dan uit je nare droom waarin je bent terechtgekomen? Hopeloos zijn ze, die nare dromen. Het is nacht als Daniel droomt. En Daniel die droomt van de vier verschillende winden uit de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. En ze slaan naar beneden en ze krijgen vat op de wateren, op de zeeën en ze brengen de zeeën in beweging. Het jaagt de golven op en het wordt een kolkende pot. En die grote zee, ooit ontstaan uit de oervloed toen God in de schepping dat juist tot bedaren bracht, bedwong, dat wordt weer een oerchaos, onrustig, chaotisch, waaruit stuk voor stuk vier dieren opkomen. Allereerst is daar die leeuw met vleugels als van een arend, wat staat voor immense kracht en snelheid. Dan krijgen we daar een beer geschetst, half opgericht, gevaarlijk, angstaanjagend, met de sperrips nog tussen zijn kaken. En dan is daar dat luipaard, vierkoppig, vier vleugels op zijn rug, snel en in staat om in alle windrichtingen tegelijkertijd te kijken. Horen. Die beer die krijgt de opdracht, sta op en eet veel vlees. Maar wie is het nou die hem daartoe aanspoort? Wie geeft de beer het mandaat om zo te werk te gaan? Wie heeft de regie in handen in dit schouwspel wat Daniel meemaakt? En dat is eigenlijk de vraag. Wie heeft de regie in handen in de oerchaos van ons leven? Wie regisseert die foute film waar wij wel eens in terechtkomen? Kijk maar nou om je heen. De beelden die we binnenlaten in onze huiskamers, in onze levens. Van aardbevingen, van tsunamis, natuurgeweld. Geweld van mensen aan een grens die tegen een muur oplopen omdat ze niet gewenst zijn, niet verder mogen. Mensen die in opstand komen omdat er honger geleden wordt, omdat er geen medicijnen meer zijn in het land wat gewoon door hun leider vernietigd wordt. Gele hesjes her en der, de Brexit die voor de deur staat, allerlei nepnieuws wat ons ongerust maakt, wat zelfs mensen aanzet tot het doden van andere mensen. Wie heeft nou de regie in handen hier op deze aardbol waarop wij een plek hebben? Misschien nog meer. Wie houdt u en jou met beide handen omarmd? als je bij jezelf, te midden van dit alles, de onrust en de twijfel in je leven voelt toenemen? Wie heeft de regie in handen? Het lijkt er soms op alsof er niemand is die dat in handen heeft. En het wordt nog erger als we Daniël nog even in zijn visioen volgen. Want kijk, daar komt dat vierde dier. Een gruwel wordt het genoemd. Sterker dan de leeuw, afgrijzelijker dan de beer, nog verschrikkelijker dan het luipaard. 10 horens op zijn hoofd, bronzen klauwen, ijzeren tanden en alles wat ertussen komt, dat vermaalt hij. En wat eruit valt, dat vertrapt hij met zijn poten. Meedogenloos vernietigend. Op welk dit dier lijkt, wordt niet eens beschreven. De droom die Daniël meemaakt, is een typisch beeld zoals dat in zijn tijd in de Oosterse wereld bekend was. Want die woeste zee, wat hij ziet in zijn visioen, dat staat voor de volkeren. We vinden dat op meerdere plaatsen in de Bijbel terug, dat de volkeren gesymboliseerd worden door een onstuimige zee. Waarin van alles beweegt, wat opgezweept wordt. Het is als het ware een woeste zee van een mensenmassa. En uit die woeste zee, uit die mensenmassa, komen dieren op. En die dieren staan dan weer symbool voor verschillende koninkrijken. Die de hemel naar de kroon steken en ons mens op deze aarde tarten. Er zijn veel uitleggers die hebben geprobeerd die verschillende dieren te duiden. En een gangbare uitleg is dan dat de leeuw, dat eerste rijk, dat het rijk van Babylonië was. Het tweede, de beer, het rijk van de Mede en de Perzen. Het derde rijk, gesymboliseerd door het luipaard, het Griekse rijk van Alexander de Grote. En dat vierde rijk, die gruwel, daar zouden we dan het Romeinse rijk in terugvinden. Waarop 10 horens op de kop, die 10 verschillende koningen voorstellen. En waartussen dan een 11e verschijnt, ten koste van 3 alreeds aanwezigen. En die 11e horen wordt de grootste. En het heeft ogen als mensen, mensenogen. En het heeft een mond vol grootspraak gericht tegen God en tegen de mensen, de kinderen van God. En dan mag ons de bedoeling van het visioen van Daniël duidelijk worden. Wat Daniël in zijn visioen ziet, is de strijd die woedt in de wereld. De strijd die gaande is tussen de hemelse gewesten, de gewesten van God, en die van zijn tegenstander, hier op deze wereld. In die 11e horen die opkomt, zien wij de antichrist, de tegenstander van God zelf. En in die strijd die gaande is, hebben wij een plaats. Wij hebben er deel aan, als deelnemer of een toeschouwer. En de keuze is aan ons. Maar zelfs als toeschouwer is het al erg genoeg om deel uit te maken van die strijd. Wat doen wij eraan? Hoe kijken wij ernaar, naar wat er gebeurt en wat ons raakt? Hoe doen wij eraan mee? Het overkomt mij wel eens in mijn bezoeken die ik mag brengen aan verschillende mensen uit meeleven. Dat wanneer ik binnenkom, dat ik dan verrast word door een beeldje van Boeddha bijvoorbeeld. En die heeft zijn plek al mogen innemen. En laatst was ik bij iemand, er zat een hele familie van Boeddha. En daar zat nog een Vishnu beeldje, de god van de Hindoes, die stond daarbij. Ja, maar die beeldjes die doen ons niets. Dat is gewoon leuk. En als ik dan probeer uit te leggen, ja, maar het zijn toch afbeeldingen van, nou, in ieder geval andere goden als de god die wij, waarvan wij zeggen dat we die aanbidden. Ja, maar voor ons zijn ze van geen betekenis. Dat overkomt me ook wel eens. Als je in een gesprek of in de afloop ervan voorstelt om alles wat je besproken hebt met elkaar, om dat toch in gebed in de handen van de Heer te leggen. Te danken voor de dankbaarheden die er zijn. En tegelijkertijd ook te bidden voor de nood die je meemaakt in je eigen leven. De moeite. En dat er dan gereageerd wordt van, nou, dat hoeft niet zo nodig. Dat doen we zelf wel. Op onze eigen tijd. Of gesprekken. En vergis je niet hoe gauw dat toch plaatsvindt. Gesprekken die opeens over anderen gaan. En dat we daar eigenlijk ongemerkt, onbedoeld, toch wel een oordeel over hebben. Gebeurt heel gauw. Ook bij mezelf, als ik eerlijk ben. Of wanneer ik zelf heb ervaren dat een gesprek over heling en genezing, over vergeving en helen daarvan, dat het wel op zijn plek is, maar dat het toch wel verdraaid lastig binnenkomen is, want de pijn, de moeite, laat die ander eerst maar komen om zijn excuses aan te bieden. En wat hij mij aangedaan heeft, dat ga ik niet zomaar vergeven. Welke plek nemen wij in? In de strijd die gaande is, die Daniël ons vanmorgen laat zien in het visioen, welke plek nemen wij in als toeschouwer? En voor we er erg in hebben, ook als deelnemer. Want dat is de vraag die Daniël eigenlijk voorlegt. Wat is onze plaats in de strijd tussen de hemelse en de aardse gewesten? Met die vraag volgen we Daniël naar het volgende beeld. Dat zich verplaatst van dat aardse gewoel hier naar een hemels gezicht. Noem het het hemels gericht. Waar een oude van dagen, een oude wijze verschijnt. En een oude van dagen in die tijd, dat was het beeld voor de Almachtige God. Hij die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. En die niet loslaat het werk van zijn handen, wat hij ooit is begonnen te doen. En wat dan blijkt, als we dat visioen van Daniël ook meevolgen, is dat het die oude van dagen is, die het heft in handen heeft. Die het alles wat er zich afspeelt in handen houdt. En dan blijkt dat die vier winden vanuit de verschillende windrichtingen naar beneden geworpen, dat blijken de boden van God te zijn, die de machten op deze aarde in beweging brengt. Ze zijn losgelaten op Gods bevel. En daarin mogen we dan zien dat het zijn hand is die de koers bepaalt. De koers die de storm gaat. We zien er in zijn hand die macht geeft, maar even zo goed weer macht terughaalt. En we lazen het ook, het is die hand die de tijden daarvoor geeft, maar ook de tijden daarvoor eindigt. En in de tijd waarin wij leven, merk ik zelf ook nog wel eens, lijkt het alsof die hand, nou ja, we zijn in ieder geval regelmatig niet bewust. Alsof die er niet is. Terwijl gedurende alles wat er zich afspeelt, God ergens zijn handen om u, om jou heen houdt. Eronder, om te dragen. Terwijl we zelf denken dat we ploeteren. Denk aan het gedicht van die voetstap op het zand. Handen die, zonder dat we er nog erg in hebben, dat we het nog kunnen zien, boven ons zijn om ons te beschermen. In de storm waarin wij verkeren. Zijn wij bewaard tussen zijn handen. En kijk, voor die troon, in dat gericht, verschijnt er dan iemand die eruit ziet als een mens, een zoon van de mensen, een mensenzoon. Dat is de naam die hij krijgt. Niet zomaar een mens die verschijnt, die voorbij komt, nee, het is de mensenzoon en die krijgt zijn betekenis. Want aan die mensenzoon is het, aan wie God zijn macht, zijn eer, zijn koningschap, zijn heerschappij uit handen geeft. Overdraagt. Juist om er mee te doen op deze aarde wat zijn hand verlangt. om voor ons mensen te doen, om het weer mogelijk te maken dat wij dichter bij die God, die oude vandaag, mogen komen. Dat waar aardse machthebbers naar zoeken, naar streven, naar vechten zelfs, dat geeft God zelf in de handen van zijn eigen Zoon. Hem is gegeven alle macht op deze wereld. En zo blijft alles in goede handen. En schrijft Daniël het allemaal op. Waarom? Is dat om zijn dagboekje bij te houden? Is dat omdat hij dromen spaart? Want hij is tenslotte droomuitlegger, dus gepassioneerd door wat er allemaal 's nachts in een hoofd om kan gaan. Of kan het als verslag dienen waar anderen weer in hun leven hun voordeel mee mogen doen? Daniël schrijft het niet voor niets. Hij waarschuwt ons ermee. Het gevaar in deze wereld is het gevaar dat komt uit de volkeren. En let op, te midden van die volkeren is de antichrist op dit moment de heerser van de wereld. We verplaatsen ons beeld naar het begin van onze jaartelling. Als Jezus plaats heeft genomen op de Olijfberg en er een aantal van zijn leerlingen om hem heen zijn gaan zitten. En Jezus inzicht geeft in de tijden die nog komen gaan. En wees gewaarschuwd, want het is geen prettig vooruitzicht. Maar tegelijkertijd durf ik te zeggen, dat waarin wij leven, dat waarnaartoe wij leven, het is voorzien, het is voorzegd. Er komt een tijd, er is een tijd van antigoddelijke en antichristelijke trekken. Een tijd van verderf, waarin het lijkt alsof niemand er de hand meer in heeft. En roepen wij, God waarom? God waar bent u? God waarom gebeurt dit in mijn leven? En legt Jezus uit dat al deze dingen moeten gebeuren. En lezen wij met elkaar een gedeelte uit Markus 13. Ik begin vanaf vers 5. En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Vers 7 inmiddels. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt daar niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen. En er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Pas op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in de synagogen zult u geslagen worden. En u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood. En de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover de profeet Daniël gesproken heeft, zult zien staan, waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Jezus vertelt verder en komt nog met wat adviezen, met wat gruwelijkheden die staan te wachten. En ik pak met u de draad weer op vanaf vers 23. Maar past u op Ik heb u alles van tevoren gezegd. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken en het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Tot zover deze tweede lezing uit Marcus. Het is geen prettig vooruitzicht. Meer nog, misschien kunnen we wel zeggen dat we er middenin leven. De strijd tussen het rijk van de wereld en de strijd vanuit het rijk van God in volle gang. En wij maken er deel van uit. Niet alleen de beelden van ver weg, de nare beelden van wat er in de wereld gebeurt, maar ook wat wij voelen van dichtbij. Als je een vervelend bericht bereikt, of als er een relatie is stuk gelopen. Als je in een onderzoek tegemoet gaat en je weet dat het geen pretje wordt. En vanmorgen hoorden we, als je er klaar voor bent, je ligt er klaar voor en je wordt weer teruggebracht naar de zaal. Als er een diagnose bij je gesteld wordt die je bang maakt, onrustig van binnen. Als je wat naast overkomt, of een van je dierbaren. Je ziet dat iemand die je lief hebt, dat die strijd voert omwille van het leven. Verdriet, pijn. En Jezus ons ervoor waarschuwde. Die strijd in ons leven, die komt. Er is zwaar weer op komst. We moeten door de stormen van de eindtijd heen. Het is een reis door de nacht. Maar wel een reis naar een overwinning die al is veiliggesteld. Sommige kerken, sommige gemeenten beginnen er vandaag al mee. Velen beginnen er op Ash Woensdag mee. De tijd dat we toe gaan leven naar waarom die mensenzoon hier geweest is. Zijn lijden, zijn strijd, omwille van de wereld, nee, omwille van u en jou en mij. En de opstanding die wij daarna mee mogen vieren. De reis die wij maken in dit leven, al gaat die door een donkere nacht, het is een reis op weg naar de overwinning en het is een reis die we met elkaar, en ik ook vooral, hand in hand, en schouder tegen schouder, dat we die ook met elkaar kunnen maken, zodat we niemand hoeven te verliezen onderweg op reis. Meer nog, dat er zelfs mensen aan kunnen haken, omdat we het erover hebben met ze. We ze een bijbeltje geven. We mogen uitleggen waarom in die donkere nacht, die donkere reis, Jezus Christus zo in ons leeft. En dat hij dat ook voor die ander wil zijn. Gedurende die reis, in wiens handen begeven wij ons? Aan wie geven wij ons prijs? Laten wij ons af en toe verleiden? En zitten we opeens tussen de klauwen van de antichrist? Of maken wij juist die keuzes waardoor wij onszelf in de handen van de mensenzoon, die de handen van zijn vader symboliseren, toelevend op weg naar het koninkrijk, wat voor ons gemaakt is. En bedenk daarbij, niemand kan twee heren dienen. Je bent of een vriend van de wereld, maar weet je dan vervreemd van God? Of je bent een vriend, een kind van God, je hemelse vader, en ja, dan voelen wij ons een vreemde in deze wereld. Maar niet zonder doel, niet zonder bedoeling, wel met een bestemming. Daniel legt vast, wanneer hij het over de antichrist heeft en zijn speelruimte. De antichrist, hij zal in opstand komen tegen de hoogste God en de heilige van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wetten te veranderen en ze zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd. We zijn gewaarschuwd. Laat God het daarmee uit de hand lopen? Ik geloof van niet. De mensenzoon heeft het voorzegd. De speeltijd van de antichrist is tot een bepaalde tijd. Er is een totdat God het welletjes vindt. En ja, dan kun je zeggen, zo'n God moet ik niet. Zo'n God kan ik niet verduren. Dan kan ik best begrijpen wanneer je wel eens twijfelt aan zo'n God. Die grote vragen, waarom staat hij dat dan toe? Nou, misschien is het een waartoe staat hij dat toe. Terwijl ik dat ook weer niet goedkoop wil zeggen, want je zal maar meemaken in je leven wat het geloof zo verzwaart, zo bemoeilijkt. En toch, een leven zonder die God maakt ons leven niet mooier, maakt ons leven niet anders. En ook daarvan zien we de voorbeelden om ons heen. God laat zijn volk, God laat zijn mensen, God laat zijn kinderen niet in de steek. En zegt Paulus, het lijden in deze tijd, wat tijdelijk is, weegt niet op tegen de heerlijkheid wat voor ons is weggelegd. Voor hen die stand houden en die getrouw blijven. Leef met de gedachte dat alle aardse machten die zullen vergaan. Als de mensenzoon komt, aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. En dat de schijnbare overwinnaars van nu de definitieve verliezers zijn voor dan. En dat de schijnbare verliezers van nu de eeuwige overwinnaars zijn voor later. In Christus voor altijd. In zijn opstandingslicht mogen wij hier amen op zeggen.